Zo, goedemorgen. Fijn om hier weer te zijn. Het voelt altijd heel, nou ja, ik zeg dat altijd, maar ik zeg het gewoon lekker weer. Het voelt altijd heel gastvrij en open als ik hier kom. Als een plek waar echt, nou ja, waar God is en waar naar God geluisterd wordt. En waar Hij welkom is. En ik voel me ook welkom. Dus dank jullie wel daarvoor. Ik wil het vandaag gaan hebben over het Koninkrijk. Het Koninkrijk van God. Ik ben daar veel mee bezig geweest. En nog steeds. Ik volg er een studie over. En dat heet Gods Koninkrijk en de Heilige Geest. En ik heb daarvan eigenlijk pas het eerste thema afgerond. En dat heeft al zoveel gebracht en al zoveel gegeven in mijn denken, in mijn lezen, in mijn gesprekken, in mijn verwachting van God. Dat ik daar heel graag van wil uitdelen. Dus ik heb het eigenlijk niet voorbereid en toch ben ik wel voorbereid. Dus ik ben benieuwd hoe het eruit gaat komen. Maar ik wil beginnen met drie korte teksten uit het evangelie van Marcus, één vers, eentje uit Lucas en eentje uit de Handelingen. En het zijn wat losse verzen. We gaan vandaag nog veel meer bijbelgedeelten en bijbelteksten tegenkomen, maar die zal ik gewoon al vertellend, zeg maar, aanhalen, in mijn eigen woorden samenvatten, citeren. Maar deze teksten wil ik toch wel even graag voorlezen. De eerste is Marcus 1. En dan lees ik vanaf vers 14. En nadat Johannes, de doper, overgeleverd was, ging Jezus naar Galilea en hij predikte het evangelie van het Koninkrijk van God. En hij zei: de tijd is vervuld en het Koninkrijk van God is nabijgekomen. Bekeer u en geloof het evangelie. Het evangelie van het Koninkrijk van God dus. Dan ga ik naar Lucas 4. Vanaf vers 16. Ook dit is nog echt aan het begin van de bediening van de Heer Jezus. Dat was de tekst uit Marcus net ook. En deze ook, maar dan in Lucas. Vers 16. En hij kwam in Nazareth, waar hij opgevoed was. En hij ging, naar zijn gewoonte, op de dag van de Sabbat naar de synagoge. En hij stond op om te lezen. En aan hem werd het boek van de profeet Jesaja gegeven. En toen hij het boek opengedaan had, vond hij de plaats waar geschreven stond: de geest van de Heere is op mij, omdat hij mij gezalfd heeft. Hij heeft mij gezonden om aan armen het evangelie te verkondigen, om te genezen wie gebroken van hart zijn, om aan gevangenen vrijlating te prediken en aan blinden het gezichtsvermogen, om verslagenen weg te zenden in vrijheid, om het jaar van het welbehagen van de Heere te prediken. En toen hij het boek dichtgedaan en aan de dienaar teruggegeven had, ging hij zitten. En de ogen van allen in de synagoge waren op hem gevestigd. Hij begon tegen hen te zeggen: heden is deze schrift in uw oren in vervulling gegaan. En dan nog een tekst uit Handelingen. Handelingen 1. Vers 3. Dit is Lucas die zijn deel 2, Handelingen, inleidt. En hij heeft het dan over de Heer Jezus in vers 3. Hij heeft zichzelf, nadat hij geleden had, ook levend aan hen vertoond. Na de opstanding dus. Met veel onmiskenbare bewijzen. 40 dagen lang, waarbij hij door hen gezien werd. En over de dingen sprak die het Koninkrijk van God betreffen. Tot zover wat ik ga lezen. Ja, het Koninkrijk van God. Als er één thema was waar de Heer Jezus dus over sprak, dan was het wel het Koninkrijk van God. Als je de evangelie zou doorbladeren en je zou op woorden of op thema zou je gaan turven, dan komt het Koninkrijk van God torenhoog te staan, omdat de Heer Jezus daar zoveel over sprak. En dat is voor mij al eigenlijk een teken dat je dat onderwerp, dat thema, dat je daar echt helemaal in mag onderdompelen. Dat je dat tot je mag nemen, dat je het in je vingers mag krijgen, dat je mag steeds opnieuw proberen te lezen en te begrijpen wat dat inhoudt, het Koninkrijk van God. Want het klinkt zo groots, zoiets waarvan je denkt, ja, heb ik hier vat op? Het klinkt soms vaag. En toch geloof ik echt dat het ook voor jou, voor u, voor mij, in je dagelijks leven gestalte kan krijgen. Dat je het kan gaan herkennen in kleine momentjes, in teksten. Ik wil in vogelvlucht wil ik vandaag, ik pak deze er even uit, wat meer bewegen. Kijk, ik wil in vogelvlucht vandaag proberen om vanuit Genesis het Oude Testament in een paar stappen door te lopen om te kijken hoe het Koninkrijk van God daar al gestalte krijgt in wat we lezen en in wat het volk Israël, de Joden, hebben meegemaakt met God. Daarin staat eigenlijk de vraag centraal, wat is dat Koninkrijk vanuit het Oude Testament dan? Daarna, tweede stapje, wil ik gaan kijken naar hoe is dat Koninkrijk dan gekomen? Daar hebben we net wat over gelezen. Dan gaan we het hebben over de tijd dat de Heer Jezus hier op aarde was, dat hij hier leefde. En daarna, ja, wat kunnen wij er nou mee? Wat kunnen wij vandaag de dag met dat koninkrijk? Hoe is dat er nu? Of is dat er nog niet? Of is het er wel? Daar wil ik het ook over hebben. Vanuit het Oude Testament, als we bij Genesis 1 beginnen, dan zien we daarin eigenlijk al de Heere God, de Schepper, die als koning op zijn troon over de schepping wordt neergezet. In de Hebreeuwse taal zitten daar al dingetjes in die wij in onze vertaling eigenlijk een beetje zijn kwijtgeraakt, maar wat er wel degelijk zit. Een van die dingen is bijvoorbeeld dat in de tijd dat Genesis tot stand kwam, was het heel duidelijk beeld dat als er een koning was die een grondgebied zich toe-eigende, dat hij dan daarna op zijn troon ging zitten en dat hij dan rustte. En dat is ook wat we bij de schepping zien gebeuren. En de Heere God neemt niet alleen een gebied eigenlijk over, nee, hij maakt het. Het is een hele bijzondere koning. Het is de Schepper koning, Schepper God, op de troon. En hij heerst over de schepping. En we zien daarin ook al doorschemeren, waar ik straks aan het einde pas over ga praten, maar dat hij die heerschappij overdraagt. Maar hij zit op de troon. Hij rust van al zijn werk. En dat is iets wat in de cultuur van de Bijbel, van het Oude Testament, bekend stond als een koning die rust van al zijn werk wat hij gedaan heeft. De Heere God is koning van de schepping, van de hemel en de aarde. Dat is iets wat wij, denk ik, als mensen ergens diep van binnen ook altijd al een beetje weten, zonder dat je misschien de Bijbel leest. En ik denk dat het ook in de tijd van Israël en van de Joden onmiskenbaar als een paal boven water stond. God is koning. Van welke stroming, welke opvolging, waar je ook vandaan kwam, God is koning over de schepping. En dan in Exodus. We weten hoe het gegaan is. De heerschappij die God eigenlijk zelf had en overdroeg aan de mens, is in verkeerde handen gekomen. En de rest van de Bijbel is eigenlijk een verhaal waarin we zien hoe God alles in werking stelt om de heerschappij van de hemel en de aarde, van zijn koninkrijk, van zijn schepping, weer terug te brengen in de juiste handen, om weer herstel te brengen. En dat begint in Exodus. Dat zien we daar al gebeuren. Het volk Israël leeft in slavernij, in Egypte. En ze schreeuwen het uit. En dan komt God. Hij luistert. Hij openbaart zich ook. Hij geeft hen zijn naam. Ik ben die ik ben. En een van de mooie dingen als rode draad in de Bijbel is dat het koninkrijk van God van kracht is op de plaats waar God aanwezig is. En zo openbaart hij zich ook. Ik ben die ik ben. Ik ben hier aanwezig. Hij komt om zijn volk te bevrijden. En wat ik geleerd heb, vind ik dus super boeiend, dat hele verhaal, het hele boek Exodus, eigenlijk de hele Torah, die boeken ook daarna nog, de hele tijd van Mozes tot en met Deuteronomium aan toe. Dat daar dingen in zitten die wij nu in onze cultuur niet meer herkennen, maar die voor de mensen van toen super duidelijk waren. Namelijk dat dit over een koning gaat, een heerser, die de strijd aanbindt met een ander koninkrijk en overwint. Hij bindt de strijd aan met Farao, met het hele afgodensysteem van Egypte, met de macht van de farao zelf. God voert een strijd. Het koninkrijk van God breekt binnen in dat andere koninkrijk dat daar heerst, in die andere macht. En het is overduidelijk. Het is overduidelijk dat God overwint. En wat er in die tijd normaal was, in de tijd van de Exodus, in de tijd van Mozes, de tijd van de farao's, Het was heel gangbaar en bekend bij iedereen dat er, als er een koning was die een strijd aanbond, dat hij dan dat volk ging overheersen. Dat hij zichzelf op de troon neerzette. En dat hij een beeld van de God die hij aanbad, die de koning aanbad, in de tempel van het overwonnen volk plaatste. En zo overheerste hij dat nieuwe volk. Er was een nieuwe heerschappij gekomen. En dat is eigenlijk wat we God ook zien doen. En dat wordt niet met letterlijke woorden gezegd, maar in de cultuur van de Bijbel, in het oude Nabije Oosten, hoefde je dat ook niet te zeggen. Net zoals als wij naar een liefdesfilm kijken, dan hoef je er niet bij te zeggen, dit is een verhaal over twee mensen die van elkaar houden en uiteindelijk kiezen ze voor elkaar. Nee, dat hoef je er niet bij te zeggen, want je ziet het voor je ogen gebeuren. Wij snappen dat in onze cultuur. Wij snappen hoe dat werkt. En zo is het met het verhaal van Exodus ook. Men snapte in die tijd wat daar gebeurde. Dat die koning, God, een strijd aanbond, overwon, maar hij deed iets bijzonders. Iets wat andere koningen niet deden. Hij bleef namelijk niet in Egypte. De Heer ging niet zijn nieuwe grondgebied, Egypte, besturen, overheersen. Nee, hij nam daar een volk voor zichzelf uit. Hij nam zichzelf een volk naar een andere plek, een ander grondgebied. En dat is ook heel belangrijk om te beseffen. God neemt ons mee naar een ander grondgebied. En daar gebeurde wat gangbaar was. God op de troon en een beeld van God in de tempel. Alleen was het niet een beeld, hij was het zelf. De tabernakel werd gebouwd. En God zelf zei, tussen de cherubs van de ark van het verbond is waar ik woon. Dat is mijn troon. Daar troont God. Op de wet, op het verzoendeksel van de genade. Daar troont God als koning over zijn volk een nieuw grondgebied. Nog een van die dingen wat zo mooi is. De wet, alle wetten, de 10 geboden, maar ook alle wetten in Leviticus, Numeri, Deuteronomium. Al die wetten, die hebben een vorm die ook in die tijd heel erg duidelijk was. En dat was namelijk een koning die aan zijn volk, aan zijn vazallen, duidelijk maakte wat de leefregels en de verhouding was tussen de overheerser en zijn volk. Dat gebeurde in die tijd. Er zijn wetten gevonden die precies dezelfde structuur hebben als wat wij in de Bijbel hebben. Precies dezelfde fases, precies dezelfde segmenten, bijna dezelfde woorden. Alleen de wet van God is veel bijzonderder. Want de wet van God is niet oordelend om je weg te sturen. Nee, die is er altijd op gericht om je terug te brengen. Die is er altijd op gericht om uiteindelijk genadevol te kunnen zijn. Maar de hele structuur van de boeken van Mozes is dus een structuur die in die cultuur duidelijk was. Dit gaat over een koning en zijn verdrag met zijn volk. God is koning van de schepping en van zijn volk op een nieuw grondgebied. Er zijn nog twee plaatjes uit het Oude Testament waar ik even langs wil lopen. David. Koning David en eigenlijk ook Salomo. Zij zijn samen misschien wel het ideaal plaatje van het koninkrijk van God. Wat de Heere God voor ogen heeft. David, de gezalfde, de toegewijde, de geliefde van God. Die uiteindelijk alle vijanden van God uit Israël weet te bannen. En, superbelangrijk, de aanwezigheid van God terugbracht in de tempel. De ark van het verbond. Hij haalt het weer terug. En als Salomo gaat regeren, dan zie je ook, als hij een gebed bidt, als de tempel wordt ingewijd, dat de aanwezigheid, de heerlijkheid van God, net als in de tabernakel bij Mozes, dat de heerlijkheid van God daar neerdaalt en daar woont. En er breekt een vredetijd aan bij Salomo. Een ultieme vredetijd. Geen oorlog, rijkdom, welvaart. Mensen van rondom, de volken, hoorden over Salomo, over zijn rijkdom, over zijn wijsheid, over de vrede, over de glorie van de tempel, over die God van Israël die orde op zaken had gesteld. En ze kwamen daar naartoe. En dat is eigenlijk ook de missie altijd geweest van het koninkrijk. Als je God volgt, mag je daarna gaan uitstralen als een licht in de wereld. Dat was eigenlijk ook de bedoeling van Israël. In de tijd van Mozes zei God dat al, jullie zijn voor mij een koninkrijk van priesters. Priesters die tot God naderen, die weten wat daarvoor nodig is, die in de nabijheid van God willen zijn. En zo zullen jullie als koninkrijk van priesters een licht voor de wereld zijn. En in de tijd van Salomo zien we dat gebeuren. Daar zien we een soort ideaal plaatje van het koninkrijk, zoals het ooit ten volle zal zijn. Het laatste plaatje uit het Oude Testament, dat zien we in de profeten. De grote profeten, vooral Jesaja, Daniël. Na de tijd van Salomo kwamen er heel veel verschillende koningen. En nou, dat ging niet goed. De ene koning was nog slechter dan de ander. Af en toe was er een opleving, maar daarna was het een neergaande lijn. En ze raakten in ballingschap. Het volk Israël raakte in ballingschap. Jeruzalem werd vernietigd. De tempel werd vernietigd. En er brak een donkere tijd aan. En vlak voor die tijd en in die tijd waren er profeten die door God gestuurd waren. Eerst om het volk te waarschuwen, pas op, het gaat helemaal mis. Maar op het moment dat die ballingschap onvermijdelijk was geworden en dat het aanbrak, begonnen die profeten juist prachtige beloftes te profeteren over een nieuwe tijd. Over een tijd dat er weer een koning zal zijn zoals in de tijd van David en Salomo. Dat er weer een nieuwe exodus zou gaan plaatsvinden, een nieuwe bevrijding van ballingschap. Dat God, de schepper, weer orde op zaken zou stellen. En zo waren die beloften van die profeten, vooral in de profeet Jesaja zien we dat, dat dat prachtige beloften zijn en die gaan eigenlijk veel verder dan alleen maar bevrijding van de ballingschap. Nee, het gaat over een nieuwe schepping. Eigenlijk de beloften die hij geeft, die overstijgen alles wat er op dat moment aan de hand is. Het is groter dan de tijd van Mozes. Het is groter dan het Rijk van Salomo. Het is groter dan de bevrijding uit ballingschap. Dit overstijgt alles. Onze God gaat iets nieuws doen. Het gaat ontkiemen. Hij gaat een nieuwe schepping maken. De leeuw en het lam zullen, of wat is het, de wolf en het schaap zullen samen liggen. Dat soort beelden van de nieuwe schepping waarin alles volmaakt en vredevol is. Het overstijgt alles. De ballingschap loopt ten einde, het volk keert terug. Maar daarna breekt er eigenlijk opnieuw een donkere tijd aan. Ze zijn dan wel terug, maar de bouw van de tempel, dat loopt allemaal niet lekker. Ze worden overheerst door het ene volk na het andere en uiteindelijk door de Romeinen. En dan breken er 400 donkere jaren aan waarin God eigenlijk niks van zich laat horen, lijkt het wel. De tijd na het Oude Testament, maar nog voor het Nieuwe Testament. Die tijd daartussen, er zit zo'n 400 jaar tussen, een donkere tijd. Geen profeten, geen beelden, geen bevrijding. Het lijkt wel klaar te zijn. Maar het volk Israël hield zich vast aan die belofte van Jesaja, van Daniël, van nou, nog meer profeten uit die tijd. En ze kregen zo'n ontzettende verwachting dat God iets nieuws ging doen. En ze hielden zich daar zo aan vast. Daardoor hebben ze denk ik ook overleefd. Maar dat is de tijd dat Jezus kwam. Er leefden zoveel verwachtingen van God. En die verwachtingen liepen uiteen. De ene zei, we moeten stil zijn, we moeten wachten. En de andere zei, nee, we moeten juist de wapens oppakken en we moeten ons heiligen voor een heilige oorlog. En God zal ons bijstaan. Er waren zoveel verwachtingen. En eigenlijk waren die verwachtingen op een gegeven moment niet meer reëel. Het ging een beetje een bizarre kant op. En in die tijd, waarin zoveel verwachtingen leefden van wat God opnieuw ging doen, werd Jezus geboren. Juist in die tijd heeft God besloten om zijn zoon geboren te laten worden in die tijd. En wat zegt hij dan? Het koninkrijk van God is nabijgekomen. De tijd is vervuld. Het is nu. En hij leest voor uit die rol uit Jesaja, wat ik net uit Lucas voorlas. God heeft mij gestuurd, de gezalfde, om de gebrokenen van hart te helen, om de blinden weer te laten zien. Dat zijn teksten uit Jesaja. Eigenlijk zegt Jezus dus, en dat hebben ze op dat moment in de synagoge echt wel geweten en herkend. Eigenlijk zei de Heer Jezus dus op dat moment die belofte uit Jesaja van een bevrijding uit ballingschap, van een nieuwe schepping, die is aangebroken in mij. En daarmee zei de Heer Jezus niet alleen maar dat de Zoon van God geboren was. Nee, dat het koninkrijk, het ultieme eindplaatje van de Heere God, zoals hij het in Jesaja al heeft gezegd, is nu aangebroken in hem. En ook na zijn opstanding spreekt hij daarover. Je zou toch verwachten dat als de Heer Jezus opstaat, dat hij dan zegt, ik was dood en ik ben weer levend geworden, geloof in mij. Misschien heeft hij dat ook wel gezegd. Maar wat wij lezen is dat hij het heeft over de dingen die het koninkrijk van God betreffen. Hij predikt het koninkrijk. En in al die beelden van het Oude Testament mogen we daar iets van zien hoe dat werkt. En ieder beeld geeft ons weer iets nieuws. En we weten tegelijkertijd dat we misschien ergens snappen hoe het werkt, maar God keert het altijd om. God keert dingen altijd om. En ja, nu zit je een beetje met de vraag natuurlijk van, hoe zit dat nou met dat koninkrijk dan? Want het koninkrijk is gekomen. De nieuwe schepping, de nieuwe hemel en de nieuwe aarde zijn nu al hier, 2000 jaar geleden, in hem. Maar we kijken toch ook nog ergens naar uit. Het komt toch nog, dat koninkrijk. Het is toch niet nu, hier. Ik denk dat het allebei is. Het koninkrijk van God is hier, nu. Bij Jezus, in zijn tijd, in hem, is het koninkrijk gekomen en aangebroken. Hij zei het zelf. En tegelijkertijd kijken we vol verwachting uit naar dat moment dat het koninkrijk van God definitief, ten volle, voor eeuwig, nog gaat komen. En als je in hem gelooft, dan neemt God je mee naar een nieuw grondgebied. Een grondgebied waar zijn koninkrijk van kracht is. Waarin je hem kent. Waarin je hem mag zien. Waarin je mag leren hoe dat koninkrijk dan werkt. Er is zo'n zinnetje, misschien heeft u het wel eens gehoord. Dat is reeds en nog niet. Het is er al, maar het is er ook nog niet. Dat is het koninkrijk. En zo geldt het voor alle dingen. De vijand is al verslagen. Maar hij is er nog. Straks wordt hij definitief verslagen. Jezus is koning. Maar er komt nog een moment dat hij het koninkrijk ontvestigen. En zo zijn al die beloftes in principe al vervuld. Ze zijn er nu. Ze zijn al van kracht. En er komt ook nog een tijd dat dat ten volle definitief gaat gebeuren. We zien dat in de bediening van de Heer Jezus gebeuren. Er zijn krachten uit het koninkrijk die eigenlijk pas, dat koninkrijk komt pas in de toekomst. En toch zijn die krachten nu al hier. Jezus laat het zien. Hij verkondigt het koninkrijk en hij laat het zien. Lammen lopen weer. Blinden zien weer. Doven horen weer. Doden worden opgewekt. Dat zijn dingen die eigenlijk bij dat koninkrijk horen in de eeuwigheid. Straks, in de toekomst. Dat is niet van nu en toch is het wel al nu hier. Waar het koninkrijk verkondigd wordt en de geest van God is. Waar Jezus als koning gezien en erkend wordt, daar breekt dat binnen. Zoals God bij de Exodus binnenbrak in dat andere koninkrijk, zo kan het nu in onze huidige tijd, in ons leven, binnenbreken. In het Jodendom hebben ze het altijd over de huidige eeuw en de toekomende eeuw. De huidige eeuw, dat is eigenlijk gewoon onze tijd als mensheid. Helemaal. Vanaf het begin tot nu, dat noemen ze de huidige eeuw. En er is ook een toekomende eeuw. Een toekomende eeuw waarin God zal regeren. En de Joden hebben altijd tot het moment dat Jezus kwam, gedacht en geloofd, en velen doen dat nu nog, dat op het moment dat de huidige eeuw is afgelopen, dan breekt de toekomende eeuw aan. Maar wat we nu eigenlijk voor ogen geschilderd zien worden, wat de Heer Jezus kwam doen, is dat die twee eeuwen nu op dit moment tegelijkertijd bestaan. Het overlapt elkaar. De Heer Jezus heeft de toekomende eeuw binnengebracht in onze huidige eeuw. De krachten en het koninkrijk, de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, die nog definitief gaan komen, zijn nu hier. Dat zien we bij het kruis bijvoorbeeld. Het kruis is een dag van oordeel. De dag des oordeels. Dat is iets wat de Joden verwachten aan het einde der tijden. Het laatste oordeel. Maar dat oordeel is naar voren gehaald. Dat is al gebeurd. Aan het kruis. Iets wat eigenlijk pas in de toekomst moest gebeuren, is in hem gebeurd. Tegelijkertijd komt dat ook nog, die dag. We zien het ook in de opstanding. Opstanding der doden, dat is iets wat ook in het Jodendom, in de Bijbel, verwacht werd. Aan het eind der tijden, dan zullen de doden opstaan. Dat is iets wat pas in de toekomst gebeurt. Maar bij Jezus is het al gebeurd. Ook daar zien we weer die krachten, die koninkrijk van God uit de toekomst, is daar op dat moment naar het heden gehaald. En hij is opgestaan als een eersteling, als de eerste van die het nieuwe leven van God heeft. En wij mogen hem daarin volgen. En ook met Pinksteren. De komst van God die bij zijn volk woont, dat is ook iets wat we nog verwachten aan het einde pas, in de toekomst. En ook daarin zien we weer, ja, maar met Pinksteren is dat ook al gebeurd. Want hij woont bij ons. Hij woont in ons. Hij is al hier. Hij is al gekomen. Hij woont in mijn hart. En tegelijkertijd is het iets waar ik me nog naar uitstrek. Iets wat nog definitief komt. Dat is wat de Heer Jezus liet zien en waarin wij hem mogen volgen. Als we in hem geloven, dan mogen ook wij weten dat dat oordeel wat pas aan het eind der tijden zal komen, dat dat bij ons ook al voltrokken is. Dat dat nieuwe leven wat pas aan het einde van de tijd zal komen, de opstanding der doden, dat dat nieuwe leven al in ons is. Dat God die zelf neerdaalt uit de hemel om bij zijn volk te wonen, dat dat in mij nu ook al aan de hand is. We mogen hem volgen daarin. En hoe moet je daarmee omgaan? De Heer Jezus liet zien dat waar hij ook ging, hij predikte over het koninkrijk. Hij verkondigde het. En in het Grieks staat daar een woord. En dat is heel mooi om dat even te bekijken. Dan kun je een beetje begrijpen hoe wij dat nu mogen doen. Het woordje verkondigen, daarin liet de Heer Jezus zien. Ik kom hier eigenlijk als een soort heraut. Een heraut die namens de koning iets komt verkondigen. En in de tijd dat Jezus leefde, in de Romeinse tijd, was dat ook echt een dagelijk iets. Iemand die namens de keizer van het Romeinse Rijk een boodschap kan brengen, die kwam een stad binnen, ging op het plein staan. Mensen kwamen eromheen staan om te horen wat de keizer te zeggen had. En vaak ging dat dan over een nieuwe wet, over iets dat er was gebeurd. En het was dan de regel dat diegene die dat kwam brengen, dat hij daar niet op gepakt mocht worden. Don't shoot the messenger. Hij mocht daar niet op gepakt worden, want hij verkondigde het gewoon namens de keizer. Het was de boodschap van de keizer. En er was nog een regel. Op het moment dat die boodschapper het uitsprak, was het ook direct van kracht. Dus als er een nieuwe wet was, op het moment dat het verkondigd werd en je hebt het gehoord, dan telt het. En dat is het woord wat we terugzien in het Nieuwe Testament als het koninkrijk verkondigd wordt. En dat is hoe wij dat ook mogen doen. Wij mogen ook als zo'n boodschapper, als zo'n heraut, namens de keizer, namens de hemelse koning, ergens naartoe gaan en verkondigen dat het koninkrijk gekomen is. En Jezus zegt ons eigenlijk, op het moment dat je dat uitspreekt, dan zal ik er ook zijn. Dan zal het ook van kracht zijn. En dat is iets waarin we mogen groeien, wat we mogen oefenen. Jezus leert ons bidden, laat uw koninkrijk komen. En dan bedoelt hij niet alleen straks aan het eind der tijden, nee, nu in je leven, nu hier in deze zaal. In een situatie in je leven, Heere God, laat het koninkrijk komen. Zoals u in de hemel al dat koninkrijk hebt, laat het hier ook op aarde zijn. Nu, laat het ons hier nu voelen, laat het zien. En dat is waarom wij dat soms al ervaren. Waarom er soms wonderen gebeuren. Waarom we soms al proeven en voelen van binnen, van hé, dit is het, dit is de Heilige Geest, dit is het koninkrijk van God. En tegelijkertijd weet je ook, ja, we leven in deze wereld. Soms twijfel je, soms bid je voor iets en het gebeurt niet. Het koninkrijk van God is er al, maar het is er ook nog niet. Maar we mogen uitstappen. We mogen het verkondigen. We mogen het demonstreren. En ik sta dat heel mooi tegen jullie nu te zeggen. Maar voor mij is dat iets waar ik eigenlijk pas net aan begonnen ben. En dat is heel spannend. Maar dat is wel iets waarin ik denk, ja, maar volgens mij is dit wel echt de bedoeling. Ik voel me aangevuurd hiertoe. En het is zo prachtig mooi om te bidden. Laat uw koninkrijk komen. Wilt u bewegen met uw geest? En misschien gebeurt er wat, misschien niet. Maar het is heel belangrijk dat we groeien in de verwachting. Dat we groeien in de verwachting van God dat hij iets kan gaan doen. Dat hij iets gaat doen. Want we weten dat hij al op de troon zit. We weten dat dat koninkrijk nu hier is. Wat staat hem in de weg om iets te doen? Niets. Laten we dat bidden. En misschien zie je dan wel een keer een beeld voor je. Misschien is er wel iets in je hart dat je een tekst krijgt. Misschien is er wel iets wat je vreselijk fout hebt gedaan, wat nog geuit moet worden, wat naar boven moet komen. Misschien speelt er wel iets wat openbaar moet worden. Misschien wil God je wel bemoedigen. Er kan van alles gebeuren. En dat is mooi. Alles is mogelijk. En ik wil daar heel graag in getraind worden door hem. Om te weten hoe dat werkt. En aan de ene kant begrijp ik het een stukje beter. En aan de andere kant, moet je het ook uit handen geven. Maar heb die verwachting. Dat vuur, dat het koninkrijk binnen kan breken. Op een hele grote manier of misschien wel op een kleine manier. En dat is eigenlijk wat ik nu vandaag met jullie ook een klein beetje wil gaan doen. Laten we samen bidden voor dat koninkrijk. Dat het hier mag zijn. Misschien nu, ter plekke, hier in deze zaal. Misschien straks als u naar huis gaat. Misschien deze week. Misschien in een situatie. Maar dat we als verwachtingsvolle mensen, koningskinderen, naar buiten lopen. Wetende dat dat koninkrijk hier is, beschikbaar is. En tegelijkertijd verwachten we hem nog. Kijken we er naar uit. Dat spanningsveld, dat is iets waar God mee kan werken. Dat geloof ik echt. Laten we bidden.